Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden van Radio Maria, vandaag tweede en laatste deel over de historiciteit van niemand minder dan Jezus. Maar dan buiten de teksten uit het Nieuwe Testament. Zoals ik vorige keer zei, staan we soms met onze mond vol tanden, zoals bijvoorbeeld op een opmerking dat Jezus geen echte historische figuur zou zijn geweest enzovoort. En daarom deze tweede uitzending over de historiciteit van Jezus. En vorige week waren we dus gaan aankloppen bij drie figuren uit de eerste twee eeuwen van onze tijdrekening. En dat waren Publius Cornelius Tacitus, Titus Flavius Josephus en tenslotte Gaius Suetonius Tranquillus. En ik haal even één tekst uit van vorige week. En Nero strafte hen op de meest wrede manier. Nero was keizer van het jaar 54 tot 68. Christus, de grondlegger van de groepering, had de doodstraf gekregen tijdens de regering van Tiberius en was veroordeeld door Pontius Pilatus, waardoor het verderfelijke bijgeloof voor even tot staan werd gebracht. Waarna het echter opnieuw tot bloei kwam, niet alleen in Judea, waar die ziekte ontstaan was, maar ook in de hoofdstad, dus Rome, zelf, waar alle verschrikkelijke en schandelijke dingen die in de wereld voorkomen, samenkomen en aanhangers vinden. Dit schreef dus consul en historicus Publius Cornelius Tacitus, 80 jaar na Jezus. Maar laat ons onze bezoeken verder zetten. En zo kloppen we aan bij Gaius Plinius Caecilius Secundus, bijgenaamd de Jongere, geboren in Como in het jaar 62 en overleden circa 113 na Christus. Hij was een Romeins letterkundige en politicus. Deze Plinius, dus de Jongere, was bevriend met de Romeinse keizer Trajanus en onder elkaar schreven ze brieven. Hij was tevens ook gouverneur van Bithynië in het noordwestelijke deel van Klein-Azië. Eigenlijk zijn we zijn bediende vorige week tegengekomen, namelijk Suetonius, die bij hem in dienst was en later hoofd werd van het keizerlijke secretariaat in Rome en alzo de kroniekschrijver van het keizerlijke huis. Hij schreef over de volgelingen van Christus met hun nieuw en verderfelijk bijgeloof. Hij was dus bij aanvang in dienst van deze Plinius de Jongere, gouverneur in Bithynië. In een fragment uit een brief van deze Plinius de Jongere, gedateerd op omstreeks 111 na Christus, staat een uitspraak over de christenen. Plinius vraagt om raad bij keizer Trajanus hoe hij de christenen moest behandelen. Het is een lange brief en daarom deze samenvatting. Zijn brief begint alzo tot de keizer. Het is mijn gewoonte, heer, om alle zaken waarover ik twijfel aan u voor te leggen. Wie immers is beter in staat om mijn aarzeling en mijn onwetendheid te verhelpen? Ik ben nooit aanwezig geweest bij een feitenonderzoek betreffende christenen en weet daarom niet wat en tot hoever er gestraft of onderzocht behoort te worden. En dan stelt Plinius zich de vraag of reeds enkel de naam christen gestraft zou moeten worden, of alleen de schanddaden die verbonden zijn met die naam. En ik citeer verder. Tot nu toe heb ik als christenen aan mij werden voorgeleid, de volgende lijn aangehouden. Ik vroeg hen of ze christen zijn. Zeiden ze ja, dan herhaalde ik de vraag een tweede en nog een derde keer. Telkens waarschuwde ik hen welke straf er voor hen dreigt. Hielden ze voet bij stuk, dan gaf ik bevel om hen weg te voeren. Want ik twijfelde niet dat, wat ook precies hun opvattingen inhouden, in ieder geval hun vasthoudendheid en onbuigzame obstinaatheid bestraft behoort te worden. Plinius de Jongere in zijn brief aan de keizer schrijft ook over de afvallige christenen, die hij dan vrijliet, en ik citeer verder. Anderen zeiden eerst dat ze inderdaad christen waren, maar ontkenden het snel daarna. Weer anderen zeiden dat ze christen geweest waren, maar daarmee gestopt waren, de een al 3 jaar geleden, de ander al jaren geleden en sommigen zelfs al 20 jaar geleden. Ook zij allen hebben uw afbeelding van de keizer en de godsbeelden vereerd en, zeer belangrijk, Christus gelasterd. En Plinius vindt het aanpakken van dit gevaar dringend en schrijft verder aan de keizer. Het lijkt me namelijk een zaak die belangrijk genoeg is voor uw aandacht, gezien het grote aantal mensen dat gevaar loopt. Velen immers, van alle leeftijden, van alle rangen en standen en van beide geslachten werden reeds in opspraak en daarmee in gevaar gebracht of zullen dat nog worden. En deze verderfelijke besmetting heeft zich niet alleen verspreid in de steden, maar ook in de dorpen en op de boerenbedrijven. Toch denk ik dat we de zaak nog kunnen keren en corrigeren. En Plinius de Jongere legt verder uit aan keizer Trajanus dat hij reeds mannen, vrouwen, jongens en meisjes had vermoord. Er waren er al zoveel vermoord dat hij zich dus afvroeg of hij hiermee door moest gaan als hij erachter kwam dat iemand christen was. Ofwel dat hij alleen bepaalde gevallen moest doden. En Plinius vermeldt verder dat hij de christenen, ik citeer, Christus liet vervloeken, waartoe een echte christen nooit aangezet zou kunnen worden. En hij schrijft ook het volgende, en dit is heel bijzonder. De christenen getuigden echter dat hun hele schuld of fout erin lag, dat zij gewoon waren om op bepaalde dagen samen te komen, voordat het licht werd, om met afwisselende verzen hymnen tot Christus te zingen als tot een God. En zij verbonden zich aan een plechtige eed geen enkele slechte daad te doen, nooit fraude te plegen, nooit diefstal, overspel, nooit een vals getuigenis af te leggen en nooit de waarheid te zouden ontkennen. Dit mochten zij hierom ter verantwoording worden geroepen. Beste vrienden, dit zegt toch veel over het gedrag van de eerste christenen. Maar ook bijzonder is een van de antwoorden van keizer Trajanus aan Plinius de Jongere. En de keizer schrijft: je hoeft niet actief te zoeken naar christenen. Anonieme pamfletten mogen in strafzaken geen rol spelen, want ze getuigen van een verwerpelijke instelling en zijn niet van deze tijd. Maar, voegt de keizer er wel aan toe, als christenen worden aangegeven en hun schuld wordt bewezen, moeten ze gestraft worden. Maar als iemand ontkent christen te zijn en dat ook bewijst, door een gebed tot onze goden te richten, dan moet zijn berouw ook leiden tot vergiffenis, ongeacht hoe verdacht hun verleden is. Dus Plinius de Jongere is dus zeker geen volgeling van Jezus, maar wat hij opschreef komt overeen met de getuigenissen in het Nieuwe Testament. Opmerkelijk is ook dat hij heeft opgeschreven dat de christenen Jezus als God aanbidden. Dus Jezus werd niet slechts als mens gezien. Ook dit sluit aan bij het Nieuwe Testament.
Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. Jesus, my Savior.
My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your
Beste luisteraars, we stappen verder. En we gaan u aanbellen bij Lucianus of Lucianus van Samosata, geboren rond het jaar 120 en overleden in het jaar 180 na Christus. Hij was een Griekstalige schrijver in het Romeinse Rijk. Hij schreef ruim 60 werken van uiteenlopende omvang, die voor het grootste deel tot de retorica en tot het satirische genre gerekend mogen worden. Lucianus was eigenlijk de belangrijkste proza-satiricus uit de oudheid. En hij schreef spottend over Jezus en de christenen. Maar voor ons is het dan een bewijs dat zij en Jezus wel hebben bestaan. Met het christendom had Lucianus dus weinig op. In een van zijn geschriften, De dood van Peregrinus, drijft hij de spot met de naaste liefde van de christenen en hun minachting voor de dood. En ik citeer: deze mensen zijn in alle gevallen, waarbij de gehele gemeenschap betrokken is, buitengewoon actief en sparen daarbij kosten nog moeite. Want deze arme mensen hebben het in hun hoofd gehaald te geloven dat zij lichamelijk en geestelijk onsterfelijk zijn en in alle eeuwigheid zullen leven. Dat is ook de reden waarom zij de dood verachten en velen van hen zelfs hem vrijwillig aanvaarden. Bovendien heeft hun eerste wetgever, en daarmee wordt Paulus bedoeld, hen geleerd dat ze allemaal broeders van elkaar zullen worden, zodra zij de beslissing hebben genomen de Griekse goden te verloochenen en hun knieën voor die gekruisigde sofist, wat dus verwijst naar Jezus, te buigen en volgens zijn wetten te leven. Dus hier ook een duidelijke getuigenis, alhoewel hier negatief en spottend bedoeld, van de eerste christenen, van hun geloof in de onsterfelijkheid van de ziel en hun geloof in de verrijzenis, waarna ze in alle eeuwigheid zullen blijven leven. En vooral, heel mooi is ook deze getuigenis door te knielen voor de gekruisigde Jezus. Beste vrienden, volg mij verder. En we gaan aankloppen bij een volgende poort of deur, bij een zekere Tallus, een Samaritaanse historicus. Rond 52 na Christus, dus amper een 20 jaar na Jezus' dood en verrijzenis, schreef Tallus 3 volumes over de geschiedenis van de Oosterse mediterrane wereld. Nu is het zo, helaas, zijn geschriften zijn verloren gegaan. Maar hoe kwamen we het dan te weten? Namelijk, doordat hij werd aangehaald in geschriften van andere schrijvers. Zoals in de geschriften van Sextus Julius Africanus, geleefd tussen 160 en 240 na Christus. Hij was een christelijk reiziger en historicus. En deze man verwijst dus naar het werk van Tallus. Tallus heeft het over de 3 uren durende duisternis die viel toen Jezus aan het kruis stierf. En Tallus beschrijft het als een fenomeen dat op natuurlijke wijze werd verklaard door een zonne-eclips. Hij schrijft dit dus een 20 jaar na de kruisiging van Jezus. En Sextus Julius Africanus, die dus Tallus aanhaalt, schrijft: Tallus in zijn derde boek verklaart de duisternis door een zonsverduistering. Maar dat is onredelijk volgens mij. Onredelijk natuurlijk, omdat een zonsverduistering niet kon plaatsvinden tijdens de volle maan. En het was tijdens het Pascha-seizoen met haar volle maan dat Jezus stierf. Dus van de inhoud wat Tally schreef, bevat het een duidelijke verwijzing naar de kruisdood van Jezus als een historische gebeurtenis. En we blijven bij deze Sextus Julius Africanus, deze christelijke reiziger en historicus die dus bronnen aanhaalt van vroegere schrijvers. En zo schrijft hij over Plegon uit Tralles in West-Turkije. Deze Plegon was een Griekse geschiedschrijver en paradoxograaf uit de 2e eeuw na Christus. Dit is de benaming voor Griekse auteurs die zich op de beschrijving van zonderlinge en raadselachtige natuurverschijnselen toelegden, zoals bijvoorbeeld zijn boek over wonderlijke zaken en lang levende mensen. Deze meneer Plegon was een vrijgelatene van keizer Hadrianus, die van 117 tot 138 over het Romeinse Rijk regeerde. Zijn hoofdwerk omvat 16 boeken, met een historisch overzicht van de eerste tot de 229ste Olympiade. En dat komt overeen met 776 voor Christus tot 140 na Christus. En van dit werk zijn slechts enkele fragmenten overgebleven. En hij schreef dus onder andere over natuurverschijnselen, zoals, en ik citeer, in het vierde jaar van de 202e Olympiade, en dit komt dan overeen met 32-33 na Christus, vond een eclips van de zon plaats groter dan ooit eerder bekend was. En de nacht kwam op het zesde uur van de dag, zodat de sterren aan de hemel zichtbaar werden en een grote aardbeving plaatsvond in Bithynia en het grootste gedeelte van Nicea vernietigde. Even een tussendoortje. De natuur- en wiskundige Newton, die we kennen van de wet van Newton, de grondslag van de klassieke mechanica, hield zich ook bezig met de duisternis tijdens de dood van Jezus aan het kruis. En hij kwam uit op vrijdag 23 april van het jaar 34. Ondertussen komen hedendaagse wetenschappers uit op vrijdag 3 april van het jaar 33 en zelfs rond 15 uur. Nu, wat er ook van is. Interessant in die oudheidkundige teksten is hier dat er gesproken wordt over de dood van Jezus en dat er op dat ogenblik een duisternis was, zoals ook de evangeliën vermelden. Dus van waar die duisternis kwam, daar valt inderdaad over te discussiëren, maar deze discussie is niet de kern van de zaak. Alleszins was er een speciaal fenomeen te zien op het ogenblik dat Jezus stierf. Wat zeker is, Jezus is gestorven aan het kruis en een duisternis viel. En deze feiten worden niet in twijfel getrokken.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel, iets na het jaar 70 na Christus, zit in de gevangenis een zekere Mara Bar Serapion. Hij was een Stoïcijnse filosoof in de Romeinse provincie Syrië. Hij is uiteindelijk alleen bekend door een brief die hij schreef in het Syrisch vanuit de gevangenis aan zijn zoon met dezelfde naam Serapion. Hij spoort zijn zoon aan om de wijsheid na te jagen. En in zijn brief, uit iets na het jaar 70, vergelijkt hij Jezus met de filosofen Socrates en Pythagoras. En ik citeer: welk voordeel hadden de Atheners met het ter dood brengen van Socrates? Want hongersnood en plagen kwamen over hen als oordeel over hun misdaad. Welk voordeel hadden de mannen van Samos door Pythagoras te verbranden? In een ogenblik werd hun land bedolven onder zand. En dan schrijft hij: welk voordeel hadden de Joden door hun wijze koning te executeren? Het gebeurde dat net daarna hun koninkrijk werd verlaten. En hij vervolgt: maar Socrates stierf niet voor altijd. Hij leefde voort in de leer van Plato. Pythagoras stierf niet voor altijd. Hij leefde voort in het standbeeld van Hera. Ook de wijze koning stierf niet voor altijd. Hij leefde voort in de leer die hij had gegeven. Deze Mara Bar Serapion was zeker geen christen, maar hij plaatste Jezus op gelijke hoogte als de filosofen. Hij trekt dus niet in twijfel dat Jezus wel geleefd heeft, en dat is duidelijk. Een getuigenis een 40 jaar na Jezus dood en verrijzenis. Laat ons onze tocht verder zetten. Uiteraard zijn er ook Joodse bronnen waar over Jezus wordt geschreven. De getuigenissen zijn meestal niet zo vriendelijk, daar men het niet eens was met Jezus, maar ze blijven waardevol. De Tenach is het belangrijkste boek binnen het Jodendom. Het bevat de wet, de profeten en de geschriften, dus goed vergelijkbaar met het Oude Testament. Het tweede belangrijkste boek is de Talmud. Vertaald betekent het mondelinge leer. En deze laatste bevat de commentaren van belangrijke rabbijnen en andere schriftgeleerden op het eerst vermelde boek. En dit veelal in de vorm van discussies tussen voor- en tegenstanders over een bepaald standpunt. Zo ontstaat dus een zeer uitgebreide samenstelling van alle mogelijke uitleggingen, wetsprecedenten, anekdotes, legenden en mythen. En zo kunnen we lezen in Talmud 1. Op paasavond hingen zij Yeshua. En een aankondiger ging 40 dagen voor hem uit en riep: hij gaat gestenigd worden, want hij beging tovenarij en verleidde en misleidde Israël. Eén ieder die iets in zijn voordeel weet, laat hem komen en voor hem pleiten. Maar niets in zijn voordeel gevonden te hebben, hingen zij hem op paasavond. Yeshua hier verwijst naar Jezus. En het hangen is een andere wijze om te wijzen naar de kruisiging. Te vergelijken met Lucas hoofdstuk 23 vers 39 en de Galatenbrief hoofdstuk 3 vers 13. In een andere tekst vinden we meer gedetailleerd Yeshua de Nazarener. Ook interessant hoe de wonderen van Jezus als tovenarij van de hand worden gedaan. Er waren dus wel degelijk wonderen. In een andere passage uit deze Talmud komt het volgende naar voren, maar wel met wat vraagtekens. Je kan lezen: Yeshua had 5 discipelen, Mattai, Nakai, Netzer, Buni en Toda. Maar hier kan men eventueel Mattai doortrekken naar Matthäus, Buni eventueel naar Barnabas, Toda naar Thaddeus en Netzer naar Nazareer. En ze ondergaan de marteldood, staat geschreven. Het kan ook verwijzen naar een later afgescheurde kleine kolonie die de leer van de Nazareer koesterde onder leiding van een zekere Netzer, Nazareer. De vermelding van maar 5 leerlingen kan dan weer verklaard worden door het feit dat andere leraren in de Talmud ook worden weergegeven met 5 discipelen of studenten. Maar het kan ook zijn dat de Talmud het niet wou hebben over de 12 apostelen, zoals in het Nieuwe Testament. Nu, wat er ook van aan is, één zaak wordt in ieder geval duidelijk. De Joodse traditie bevestigt dat de rabbi Jezus alleszins volgelingen had.
Jeden Tag geschehen Wunder und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil teilt, was Gott ihm gab. Wusstest du schon, dass deine Nähe manche Menschen heilen kann und sie lebendig froh und gütig machen kann? Wusstest du schon, auf dich kommt's an, dass Gottes Reich anbrechen kann. Jeden Tag geschehen Wunder und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil teilt, was Gott ihm gab. Wusstest du schon, dass deine Stimme den anderen hoffen lässt, der kaum mehr wahrgenommen seine Lebensmelodie? Wusstest du schon, auf dich kommt's an, dass Gottes Reich anbrechen kann. Jeden Tag geschehen Wunder und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil teilt, was Gott ihm gab. Wusstest du schon, dass mehr als Geld und mehr als Medizin die Zeit, die du dir nimmst, für die, die einsam sind? Wusstest du schon, auf dich kommt's an, dass Gottes Reich anbrechen kann. Jeden Tag geschehen Wunder und auch du kannst welche tun. Jesus hat sie wirken können, weil teilt, was Gott ihm gab.
Vanuit ons geloof, Het evangelie en de traditie van de kerk geloven we dat Maria maagd was en gebleven is na de geboorte van Jezus. Dit is voor ons uiteraard ook een geloofspunt. In deze historische teksten zullen we uiteraard geen bewijs vinden, maar wel verwijzingen. Verwijzingen waar het eigenlijk bespottelijk wordt voorgesteld. Het was toen niet beter als 2000 jaar later waar het nog gebeurt. Ik raak dit aan om maar duidelijk te maken dat de kerk dat niet zomaar uitgevonden heeft, maar dit wel degelijk au sérieux neemt. In diezelfde Talmud worden de titels Ben Pandera of Ben Pantere gebruikt om Jezus aan te duiden, dus zoon van Pandera, wat verwijst op luipaard. Vele geleerden zeggen dat Pandera een woordenspel is. Een parodie op het Griekse woord Parthenas, wat eigenlijk maagd betekent. En de Joodse geleerde Jozef Klausner uit de vorige eeuw verklaart: de Joden hoorden continu dat de christenen, waarvan het grootste gedeelte sinds het begin Grieks spraken, Jezus de zoon van een maagd noemden, de zoon van Parthenas. En dus als aanfluiting noemden de Joden Jezus Ben Pantera, zoon van het luipaard, wat een courante benaming was in die tijd. Of zoals op een andere plaats in deze Talmud geschreven staat over Jezus. Ik citeer: zijn moeder was Mirjam, een kapster, zoals ze zeggen, die van haar man afdwaalde. Nu, deze tekst is nog bij de zachtst uitgedrukte teksten. Er zijn er veel nog een stuk erger, maar deze bespaar ik jullie. Uiteindelijk vinden we iets dergelijks indirect terug in het Nieuwe Testament bij een discussie tussen Jezus en enkele fariseeën in Johannes hoofdstuk 8, vers 41. En ik neem even deze passage. Jezus zei tot deze fariseeën: indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham. Gij doet de werken van uw vader, zei Jezus. Hij bedoelde dus de vader van de schriftgeleerden. Maar zij antwoordden hem: wij zijn geen bastaardkinderen. Wij hebben één vader, God. Wat kunnen we uiteindelijk halen uit dergelijke teksten en deze die ik terzijde laat? Alleszins, dat Jezus dus wel degelijk geleefd heeft en is geboren uit Maria. En dat de christenen van in de heel vroege kerk geloofden in deze maagdelijkheid. Dat werd uiteraard verworpen door de wereld van toen en tot spot herleid met allerlei insinuaties. Ik stel voor even stil te staan bij een volgend feit dat vermeld wordt in het evangelie, namelijk de kindermoord in Bethlehem. Het is zo dat deze kindermoord niet vermeld wordt door historicus Titus Flavius Josephus. Maar verwonderlijk is dit niet helemaal. Herodes de Grote was een verschrikkelijke man, die zelfs enkele van zijn eigen kinderen vermoordde, omdat hij bang was dat ze op hem een aanslag zouden plegen. En daarbij komen de vele andere moorden die hij liet plegen. Daarbij was Bethlehem een niet al te grote stad, waar toen hooguit 1000 mensen leefden. Waarschijnlijk werden maximum een 30-tal jongetjes vermoord, uiteraard erg genoeg. Maar een klein feit in vergelijking met al die andere wreedheden die wel de geschiedenis haalden. En toch kunnen we er iets over vernemen buiten de Bijbel. De eerste niet-christelijke referentie over deze kindermoord wordt vermeld door een zekere Ambrosius Theodosius Macrobius, geleefd tussen 395 en 423. Hij was een laat Romeinse geleerde, filosoof en schrijver. Tevens was hij in 410 proconsul in Afrika en bevriend met enkele eminente Romeinen. Een en ander lijkt erop te wijzen dat hij tot de niet-christelijke Romeinse elite behoorde. En uit die tijd, rond het jaar 400, stamt zijn belangrijkste werk met de titel Saturnalia. Dat werk omvat 7 boeken. En zo schrijft hij in boek 2, hoofdstuk 4, vers 11. Wanneer keizer Augustus hoorde dat Herodes, de koning van de Joden, had bevolen dat jongens in Syrië onder de leeftijd van 2 jaar gedood zouden worden, zoals ook zijn eigen zoon, zei de keizer. Het is beter het varken te zijn van Herodes dan zijn eigen zoon. Even opmerken, Israël was toen een provincie van Syrië. Beste vrienden, na een kort lied nog 1 bezoekje gaan we brengen bij een zekere Justinus de Martelaar.
Er maar 1, en dat is Herodes, dat weet iedereen.
Een kindje, een koning, er is er maar 1, en dat is Herodes, dat weet iedereen. Nee, koning Herodes, dat kind is nog klein, maar straks zal het zeker de machtigste zijn. We hebben ze
Yeah.
Justinus de Martelaar leefde van het jaar 100 tot circa 165. Hij was een vroeg christelijke apologeet. Het is dus deze keer wel geen echte heidense getuigenis. Hij werd geboren te Flavia Neapolis, het huidige Nablus in Palestina. Als jongeman bezocht hij diverse filosofische scholen op zoek naar de waarheid. En hij trok rond in een filosofenmantel en verkondigde dat hij in de leer van Christus een meer perfecte filosofie ontdekt had. En zo bestaat er zijn eerste apologie, het is te zeggen een verdediging van een persoon, gericht aan keizer Antoninus Pius, die regeerde tussen 138 en 161. De titel Pius had de keizer te danken aan zijn loyaliteit en zijn mildheid. Hij was trouwens een van de bekwaamste keizers uit de geschiedenis van het Romeinse Rijk en tijdens zijn regeringsperiode, welke 22 jaar duurde, heerste er een tijd van vrede en welvaart. En in zijn brief aan deze keizer verdedigde Justinus het christendom tegen allerlei beschuldigingen zoals atheïsme, incest, kannibalisme, domheid enzovoort. Tevens legt hij op positieve wijze het leven van de christenen uit en bestempelt dit leven als hoogstaander dan wat het heidendom te bieden had. En interessant hier is wat hij schrijft over de Eucharistie in de vroege kerk. En ik citeer: wij noemen dit eten Eucharistie. En enkel mogen er aan deelnemen, hij die gelooft dat onze leer waar is en die gewassen is in het water dat ter kwijtschelding van de zonden en ter wedergeboorte dient, dus het doopsel, en die daardoor leeft zoals Christus heeft bevolen. Want niet als gewoon brood of gewone drank ontvangen wij deze, maar net als Jezus Christus onze Heer, die vlees is geworden door het woord van God, die zowel vlees en bloed had voor ons heil. Zo ook zijn wij onderwezen dat het eten, dat gezegend wordt door het gebed van zijn woord, en waardoor ons bloed en vlees wordt gevoed, door de verandering, zowel het vlees en bloed van die vlees geworden Jezus is. Toch wel een prachtige getuigenis over de ware betekenis van de Eucharistie en dit reeds in de tweede eeuw. Deze Justinus schreef aan diezelfde keizer ook het volgende in een brief van rond het jaar 150 over het leven, de wonderen en de kruisiging van Jezus. Ik citeer: dat deze dingen gebeurd zijn, kunt u zelf nagaan in de processtukken van Pontius Pilatus. Het is dus onwaarschijnlijk dat Justinus het lef zou gehad hebben dit te schrijven, en dan nog aan een keizer, als deze stukken niet daadwerkelijk bestonden. En zo bestaat er dus ook omgekeerd een brief van deze keizer aan de Algemene Vergadering van Klein-Azië. De brief zegt in grote lijnen dat de ambtenaren in Klein-Azië zich niet zo druk moeten maken over de christenen in hun provincie en dat hij geen aanklachten tegen christenen toestaat.
The kingdom of God.
beste vrienden, wat kunnen we nu zo besluiten? Alleszins bestaat er voldoende bewijs over de historiciteit van Jezus buiten het Nieuwe Testament. Stel dat er geen Nieuw Testament zou zijn, kunnen we concluderen dat 1. Jezus een Joodse leraar was en een wijs man. 2. Dat vele mensen hem geloofden en dat hij mensen genas en geesten uitdreef. Dat hij verworpen werd door de Joodse leiders. Dat hij gekruisigd werd onder Pontius Pilatus tijdens de regering van Tiberius. Dat ondanks zijn verfoeilijke dood zijn volgelingen geloofden dat hij nog steeds leefde en verrezen was. Volgend puntje, dat zijn volgelingen zich verspreiden buiten Palestina, zodat er velen van hen in Rome waren in 64 na Christus. Vervolgens dat vele mensen van de steden of het platteland, mannen, vrouwen, slaven, vrijen, hem aanbaden als God en als de Christus, de Messias. En tenslotte dat zijn moeder Maria reeds van bij aanvang als maagd vereerd werd. Beste vrienden, ik hoop dat jullie deze twee reeksen over de historiciteit van Jezus interessant vonden. Het helpt ons zeker in ons geloof. Het geloof is toch altijd een sprong in het mysterie van God. Zalig zij die niet gezien en toch geloven, zegt Jezus. Maar dergelijke reële getuigenissen betekenen dan toch om iets toch te mogen zien wat ons helpt in ons geloof. Hartelijk dank voor het luisteren. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Egypt. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. At the cross, I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an